BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 129 van de invasie. En Rob, jij zegt we moeten de blik van de Donbass eens wenden op de strijd in het zuiden van Oekraïne.
Ja, zeker. Kijk, het gaat nu vooral over de economie. En kan Oekraïne een economisch levensvatbare staat blijven? Ook al is Donbass en delen van het zuiden ingeleverd. Nou, dat betekent dus dat die havens in het zuiden vrij moeten blijven. Die moeten later ontmijnd worden. Maar daarom is het ongelooflijk belangrijk om nu te gaan kijken naar wat er in de buurt van Gerson gebeurt. De Oekraïners zijn pakweg een kilometer of 20 nu opgerukt naar Gerson. Dus de Russen hebben daar verliezen geleden. Het probleem is voor de Russen even groot als voor de Oekraïners. Namelijk, ze hebben hun beste middelen geconcentreerd in het oosten in verband met die slag om Severodonetsk. Nou, die hebben de Oekraïners is feitelijk verloren. Dus nu zie je dat het geconsolideerd wordt door Oekraïne in het oosten. Proberen op het niet verder te laten uitdijen, die Russische veroveringen. En ze moeten nu proberen om in het zuiden eigenlijk feitelijk dat hele gedeelte in de richting van Odessa moeten ze vrij van Russen zien te krijgen.
Want voor toegang tot de Zwarte Zee.
Toegang hebben tot de Zwarte Zee. En dan kun je wel regelen hoe je dan die scheepvaart daar beschermt, maar je hebt die toegang nodig. En dat is nu waar we echt heel goed naar moeten kijken, want dat is wel cruciaal voor de toekomst van Oekraïne.
Ja, weet je, eigenlijk is de situatie dus nog ernstiger. Je moet je voorstellen, je bent dus verwikkeld in een ongelooflijke, kostbare en afschuwelijke oorlog. Je verbrandt heel veel geld. Hè? Daar krijg je wel wat steun voor en je moet ook heel veel zelf doen. Nou, tegelijkertijd, je kan natuurlijk helemaal niet exporteren, want Odessa ligt vol met mijnen en zo. Er gebeurt daar dus helemaal niks. En die graanexport is cruciaal voor Oekraïne om verder te leven. We hebben ook altijd gezegd van Odessa, als Odessa ook valt, dan is het gebeurd. Hè? Mm-hmm. Maar zelfs als Odessa dus gewoon in Oekraïnse handen blijft, dan is er nog steeds geen scheepvaart verkeren. En we hopen nu een beetje dat door Slangeneiland is nu dan vrij, maar dat betekent nog steeds dat die mijnen daar liggen en dat de Russen in de Zwarte Zee zitten. Dus economisch zit Oekraïne gewoon in een onmogelijke
situatie. Ja, je kan ook geen NAVO-oorlogsschepen daarin brengen, want die mogen niet door de Bosporus heen op dit ogenblik. Ja. Dat kan allemaal wel veranderen, maar dat bepaalt Turkije.
Ja.
Zeg, hoeveel geld heeft Oekraïne ook weer nodig?
Jan? 6 miljard per maand. Ja. En ze krijgen wel van Amerika en van het IMF en ook van de EU, maar dat is veel minder dan wat ze nodig hebben. Dus de inflatie in Oekraïne wordt onderdrukt. Ik weet helemaal niet eens hoe ze dat doen. Maar het is wel zo, we hebben eigenlijk te weinig aandacht aan besteed. Maar dit is gewoon een land dat eigenlijk alleen maar geld uitgeeft. En er komt heel weinig.
Er komt maandag in Lugano komt er een Donau-conferentie. Hè? En dan wordt er gesproken door een aantal landen over een Marshallplan voor Oekraïne. Dan moeten we maar even de gaten houden. Maar dat begint maandag.
Ja. Nou, dan zou je dan even terug naar Gerson, hè, waar je het over had. Mm. Wat je een beetje zou kunnen hopen. Er staat een heel stuk in de New York Times over het effect van die HIMARS. Hè. Er zijn er overigens nog steeds maar 4. En er komen er nog 4 aan. En er komen er ook 3 aan van Duitsland en Engeland. Maar goed, als je daar wat betere
munitie... Dat zijn meervoudige raketwerpers. Ja. Ze hoeven dus niet per se die HIMARS te zijn. Hè?
Ja, precies. En dat betekent dus dat als je dat hebt, dan kan je ver weg van het front, hè, zeg maar zo'n 50, 60 kilometer, 70, kan je wat dingen doen. En daar zou je natuurlijk in Gerson, dat zou heel prettig zijn.
Maken. Ja, absoluut. Ja. Zeg jongens, we hebben het over economie. Maar ik denk echt, de komende tijd moeten we veel meer over economie gaan hebben. Want dat wordt ook voor ons het grote punt. Ja. Als je nu kijkt wat er in Rusland gebeurt, er is nu nieuwe wetgeving in de maak om eigenlijk van de Russische economie toch een soort halve oorlogseconomie te maken. Bedrijven die moeten nu gedwongen kunnen worden om voorrang te geven aan bijvoorbeeld de bevoorrading van alle activiteiten die met de speciale militaire operatie te maken hebben. Nou, dat is typisch voor een oorlogseconomie. Ze mogen bijvoorbeeld geen staatsorders afslaan die daarmee te maken hebben. Ze mogen ook arbeidscontracten zo veranderen dat werknemers 's nachts en in de weekenden en tijdens de vakanties moeten doorwerken, allemaal ten behoeve van de speciale militaire operatie. Ja. Daar is echt wat aan de hand hoor op dit ogenblik. Ja. En jij, voor mij heb je dat stuk ook gezien, Arend-Jan, over Sakhalin 2.
Ja, dat hebben ze nu dus. Je weet, het was vroeger zat Shell nog. En Shell zit
groot op olie- en gasproject.
Ja. Ja. Die zitten nog steeds.
In het Verre Oosten zit dat.
Japanse investeerders in het Verre Oosten is dat, ja.
Ja. En nu heeft dus nu een decreet getekend, hè, op donderdag. To take over all the rights and obligations of Sakhalin 2. Hmm. Waarin dus Shell en Mitsubishi onder 50% aandelen hadden.
Ja.
En Gazprom had dus al 50%. Nou, dit gaat natuurlijk de al overspannen LNG-market nog meer bedreigen.
Nou ja, daar wordt LNG gemaakt, dus vloeibaar gas. Dat wordt geëxporteerd onder andere naar Shell, naar Japan. En ja, dat leidt natuurlijk, ja, wat je zegt, hè, dat leidt tot een grotere druk op de LNG-markt. Dus je ziet op alle punten, jongens, en dat is, ik vind echt, doordat er te weinig aandacht wordt besteed. Ik bedoel, ik hoor het nooit in talkshows. Ik bedoel, mij is het nooit gevraagd. Ik bedoel, ik heb wel eens gesuggereerd, maar je krijgt het er niet doorheen. Het gaat nu echt om economische oorlogsvoering. Van beide kanten gaat het tamelijk ruig tekeer. Duitsland is nu bang voor een recessie. Realiseer je, jullie, op 11 juli... 11 juli, onthoud die datum, wordt de gaskaan helemaal dichtgedraaid. Zogenaamd voor onderhoud. Ja. Maar het is al 60% dichtgegaan. De Europese Unie heeft gezegd in november moeten alle velden 80% vol zijn. Ook in Nederland is er gesodemieter met eigenaar, een Russische eigenaar van het gasveld. Die zeer bepalend is voor hoe ver wij die voorraden kunnen aanvullen. Dus ook in Nederland zitten we klem. Ja. Duitsland zit klem. Duitsland overweegt op zeer korte termijn over te stappen naar de derde fase van het crisisplan. Dat betekent dus dat voorrang wordt gegeven aan huishoudens, kleine bedrijven, en dat de grote energieslurpers, die worden afgeknepen van gas, dus een chemie, metaal, raffinaderijen, die zouden dan dicht moeten. Maar realiseer je, sommige mensen zullen zeggen, nou, dat is wel goed, ook dat is goed voor het milieu. Maar dat staat helemaal aan het begin van de economische ketens. Zonder raffinage bijvoorbeeld geen benzine, ik noem maar wat. Zonder kassen geen voedsel. En dat zijn in Nederland de grote energieslurpers. Dus dit is echt heel erg ernstig hoor, wat hier staat.
Ik heb wel eens een getal gezien. Volgens mij kwam dat van een Duitse bank. Met de inschatting dat als de gastoevoer helemaal stopt, dat je dan een economische krimp krijgt van 12, nog wat procent. Ja. Dus dan heb je het niet meer over een recessie, maar over een gigantische crisis.
Nederland zou het kunnen oplogen tot 9%. Die cijfers heb ik ook net gezien. Ja. En dat is onwaarschijnlijk. En ik denk dat de politiek, die wil er gewoon niet over praten op dit ogenblik. Ja. Maar die cijfers die circuleren, uit meerdere bronnen heb ik ze nu gezien. Je hebt kijk, Duitsland is nog veel afhankelijker van gas dan Nederland. En daar hakt het er nog veel harder in. Dit is geen recessie meer, dit is een economische catastrofe.
Ja, waar de kredietcrisis of de coronacrisis bij in
dat
niet
was
valt,
gewoon
volgens mij.
Slappe hap. Slappe hap was het daarbij.
Ik las bijvoorbeeld dat als dus een deel van de Duitse industrie wordt afgeschakeld, en daar komen namelijk de bouwmaterialen die Nederland heeft voor de bouw, komen daar vandaan. Hè? En dat komt dus vanwege die reden, niet vanwege stikstof, komt de bouw ook stil te liggen. Het heeft enorme repercussies.
Ja, want ik zie natuurlijk ook op Twitter allemaal, we zijn nu ook allemaal gasexperts geworden. En we zijn natuurlijk ook nu allemaal landbouwexperts geworden. Dat merkte ik vanochtend weer op. Dat er ook wel vrij gemakkelijk wordt gezegd, nou ja, dan zetten wij de kraan open, dan hebben we er geen last van. En dat is dus niet zo. Precies om de reden die Arend-Jan net zegt. Als Duitsland naar beneden gaat, gaan wij per definitie naar beneden.
Ja. Er is een politieke partij, die heet Volt. En die heeft gezegd, we kunnen wel zonder LNG. We moeten gewoon energie besparen.
Ja,
was een wat minder gelukkige opmerking.
Weet je, mensen die roepen maar wat. In de Tweede Kamer is er überhaupt nauwelijks kennis van zaken over dit soort dingen. En dit is wel tamelijk ernstig hoor. Het is lekker weer, de zon schijnt. Ik bedoel, wat kan ons gebeuren? We zitten toch in de zomer. Maar regeren volgens mij is vooruitzien. Tenminste, dat heb ik altijd geleerd. En dat betekent dus nu, nou ja, dat wordt natuurlijk ook achter de schermen gebeurd. We moeten het ook niet bagatelliseren. Mensen zijn natuurlijk ook half in paniek binnen de ministeries van hoe krijgen we die zaak rond en hoe zorgen we ervoor dat we niet een keiharde landing krijgen. Dat gebeurt natuurlijk achter de schermen. Maar als je linksom of rechtsom omrekenen, dan wordt het al heel erg lastig. Je krijgt gewoon die veld niet gevuld.
Ja, waarbij dan dus zo'n economische crisis ook nog weer tot een nieuwe eurocrisis zou kunnen leiden. Hè?
Oh ja hoor, nee, alles. Maak je borst maar nat. Ja.
Arend-Jan, jij had daar nog iets over de ECB?
Nou ja, het was echt ontzettend interessant. Hè? Eigenlijk moet de ECB natuurlijk de rente verhogen om de inflatie te beteugelen. Hè? Om dat uit te leggen, dat was in de jaren 80 was in Amerika dus een enorme renteverhoging nodig. Om die überhaupt die inflatie naar beneden te krijgen. Dat betekent dat je zo'n economische crisis ingaat. Dat is de enige manier om het te doen. Hè? Ja. Nou, de ECB kan dat niet vanwege de hoge staatsschuld in Italië bijvoorbeeld. Hè? En nu hebben ze dus ze gaan dus eigenlijk gewoon opkopen van de Italiaanse bond. Je kent dat wel.
Ja.
En dan, wat je dan ziet is dat zowel Rutte als Kaag hebben Lagarde daarop aangesproken. Die zijn daar dus tegen, omdat ze vinden dat Italië moet hervormen. Ja. Maar ja, de situatie is zo ernstig dat ik het ook een beetje te simpel vind om dan de ECB in het beklaagde bandje te houden. Want die houdt gewoon de zaak. Probeert de zaak bij elkaar te houden.
Ja, ja.
Ja, nog even terug naar Sachalin. Ik zit het nu ook nog een beetje te bekijken. Het is toch wel interessant hoor. Je ziet ook een internationalisering daar van het conflict. Want Japan heeft dus 10% van zijn LNG halen ze daar vandaan.
Klopt.
En Japan is dus woedend. En zegt van, ja luister eens, Mitsubishi blijft er gewoon lekker zitten. Van Beurden van Shell zegt, nou we zijn het toch aan het verkopen. Dus zoek het allemaal maar uit.
Ja. Maar je hebt het al afgeschreven hoor, Shell.
Je hebt het al afgeschreven. Maar dat betekent dus wel dat ik denk dat Rusland heeft ook materialen voor chips en zo hebben ze nodig van Japan. Mm-hmm. Dus Poetin moet hier wel uitkijken, want de chips krijgt hij niet meer van het Westen.
Hè? Nee.
Dus het is wel interessant.
Je ziet nou, gewoon... hebben we nu voldoende ellende over de mensen uitgestuurd?
Ik denk het wel.
Ik wil morgen, morgen hebben we nog kruiwagens vol hoor.
Ja hoor. Elke dag weer. Ja. Maar voor vandaag weer bedankt.
Ja, Oké, tot morgen.
Tot morgen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.